En Samuel 9, vers 1 tot 2, ik moest je wat tijd geven om de tekst op te zoeken. Daar staat, er was een man uit Benjamin, zijn naam was Kis. Had ik niet eens gezien, maar dat is... een zoon van Abiel. Overigens, mensen, noem je zoon niet Kis. Dat lijkt me gewoon... anyway, oké. Een zoon van Abiel, de zoon van Zeror, de zoon van Bechorat, de zoon van Afia en Benjamintiet. Benjaminiet. Een zeer vermogend man. En luister hier naar. Deze zeer vermogende man had een zoon, wiens naam Saul was. Jong en knap. Ja, er was geen knappere man dan hij onder de Israëlieten. Vanaf zijn schouders en hoger was hij langer dan al het volk. Ik vind het mooi dat er niet, staat dat niet onder zijn schouders dat hij lang was, maar boven zijn, van zijn schouders en hoger was hij lang. Hij stok, en andere woorden, hij stak met kop en schouders boven de rest uit. En ook nog eens een keer zoon van een rijk en vermogend man. Dus wat de Bijbel hier, dit is de introductie van koning Saul, toen hij nog geen koning was in de Bijbel. En wat fascinerend is, is dat we zien, dat het is heel erg opvallend hoe hij geïntroduceerd wordt. Het was een zoon van een rijke man. Hij was knapper. Nee, er was geen knappere man dan hem in dit land. Wie van jullie is van overtuigd dat jouw vriend of man de knapste man is in het hele land? Iemand? Als je niet je hand omhoog steekt en je hebt een partner, dan zit je echt dan bevind je in een lastige situatie. Of je man of vriend heeft werk te doen. Maar anyway. Maar het is niet opvallend hoe hij geïntroduceerd wordt. Hij was geen knappere man, hij was de zoon van een rijk persoon. En dan vervolgens, dit was koning Saul. En vervolgens zien we de introductie van koning David. De koning die hem zou opvolgen, ook toen hij nog geen koning was. Laten we eens kijken hoe David, die overigens een meer succesvolle koning was dan koning Saul, hoe David werd geïntroduceerd in 1 Samuel 16, vers 6 tot en met 7. 1 Samuel 16, 7 hoofdstukken verder. En er staat, en het gebeurde. Dus de profeet kwam, God had tegen hem gezegd, Saul is niet langer meer de koning, ik ga een nieuwe koning uitzoeken voor het volk. Ik heb er spijt van dat ik Saul heb uitgekozen. En hij zou naar een familie gaan, de familie van Jesse. En hij zou daar uit zijn zonen een koning gaan uitkiezen. En dan staat er in vers 6, en het gebeurde toen zij kwamen, dat de profeet Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker de gezalfde van de Heer. Hij zag hem en hij dacht, is logisch. Hij lijkt op Saul, hij is langer dan de rest, hij ziet eruit als een soldaat, knap, goede kaaklijn, sixpack. Ik kon het niet helemaal zien, maar zijn geestelijke interpretatie als profeet, hij wist, maar in ieder geval, hij had alle uiterlijke elementen van goed koningschapmateriaal. En dan dus hij dacht, dit moet het wel zijn, dit moet hem zijn. En vers 7 staat er, maar de Heer zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk. Dit is geen woord voor stellen hier vandaag, maar het is wel interessant om te zien. God kijkt niet naar, ik ga verder. Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Zie je, ook Eliab, de oudste, was langer dan de rest. Kijk niet naar hoe lang hij is. Kijk niet naar zijn uiterlijk. Kijk niet naar hoeveel hij lijkt op Saul, de knapste man van het land. Blijkbaar was Eliab iets minder knap, aangenomen dat hij al geboren was toen Saul als koning werd uitgekozen. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk, ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Laat ik een moment nemen om te pauzeren. De Heer is ook de enige die alleen maar ons hart ziet. Maar God zegt, ik kijk niet naar het uiterlijk, ik kijk naar het hart. Wanneer ik mensen uitkies, wanneer ik mensen roep, wanneer ik een plan heb voor het leven van mensen, ik kijk niet naar de uiterlijkheden, ik kijk niet naar je afkomst, ik kijk naar hoe het van binnen zit. Ik ken jou op een andere manier. Dus de profeet Samuel, wiens woorden nooit faalden, maakte bijna een fout op basis van oppervlakkige uiterlijkheden. En hij dacht, tuurlijk is de oudste zoon was sowieso de meest logische persoon om uit te kiezen. In de cultuur die er toen ontstond. Maar God zei, kijk niet naar wat er van buiten is. Ik ga het hier zo meteen over hebben. En dan 1 Samuel 16, vers 12, dus vers 12 van het hoofdstuk, daar staat, want hij ging al de zonen af. De oudste, en God zei, nee, ik heb hem niet uitgekozen. De op ene oudste. Zag er misschien niet uit als een strijder, maar misschien had hij een brilletje, een iPhone, een iPad. En dacht, oké, misschien koning, een 2.0 type koning. Misschien een meer digitale koning die social media begrijpt en dat soort dingen. Weet je. Misschien niet gespierd, maar ook hij heeft wel wat dingen die ik kan zien. En God zei, nee, ik heb hem niet uitgekozen. Derde koning, business, zakenman. Of de derde is misschien een zakenman, een slimme jongen. Ah ja, misschien wil God wel economisch dingen. Nee, ik kijk niet naar het uiterlijk, ik kijk naar het hart. En vervolgens moest de profeet zeggen, zijn er nog anderen? Want al de zonen die werden gepresenteerd voor het potentiële koningschap, waren gepasseerd. En God zei tegen hem, ik heb een zoon uitgekozen in dit huis, maar niemand van hen was het. Dus hij moest zeggen, heb je er nog meer? En de vader die zei, oh ja, ik heb er nog één. En sommige Bijbelse commentatoren die zeggen dat het heel erg goed kon, dat David een zoon was van een buitenechtelijke relatie. Omdat wat was anders de reden dat David verborgen werd voor de profeet? Maar het is, anyway. Dus in vers 12 staat er dan dat de profeet stuurde een bode, iemand die, nou goed, een bode, en bracht hem. En daar staat er, David was rossig, hij had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Zie, David zag er niet uit als een strijder. Ik bedoel, hoeveel films heb je gezien met een actieheld die rossig is, knappe ogen hebben. Ik bedoel, voor hoeveel van ons als mannen is dat de droom? Van, ik wil gewoon dat ze vindt dat mijn ogen mooi zijn. Ik bedoel, het is mooi meegenomen, toch dames, als de ogen mooi zijn. Maar, en hij was meer een creatief persoon. En hij zag er niet uit als koningsmateriaal, maar God zei, kijk niet naar het hart. Dit is de koning die ik ga kiezen. En daar gaan we het over hebben vandaag. We hebben het over zelfverzekerd. Zullen we gaan bidden? Wauw, laten we het doen. Vader God, we danken u, Heer, in de naam van Jezus, Heer, dat u hier bent. Heer, we danken u voor ieder persoon die hier vandaag is. God, ik ken niet wat, ik weet niet al onze situaties, ik weet niet waar we vandaan komen, ik weet niet wat we hebben meegemaakt deze week. Misschien zijn er dingen gebeurd die we nog niemand hebben verteld. Of misschien zijn er geheimen in ons hart waar we mee leven, waar we nog nooit antwoorden op hebben gekregen. Maar God, ik dank u dat u in staat bent om te werken. Heer, dat uw geest hier aanwezig is om ons te onderwijzen. Ik dank u wel dat u in staat bent om maatwerk te creëren hier in ons leven. Dus dat we een woord, we vragen u vandaag voor een woord wat op maat is. Heer, wat past in onze wereld, wat ons helpt en wat vruchtbaar zal zijn in de naam van Jezus. Amen. Amen. Wie van jullie heeft er Olympische Spelen gekeken deze week? Iemand? Ik heb net 3 weken vakantie gehad, dus ik heb enorm veel Olympische Spelen gekeken. Iedere ochtend ben ik wakker geworden met Olympisch nieuws. En ik moet zeggen dat ik het opvallend vond dit jaar, dat heel erg veel van onze Nederlandse favorieten niet de gouden medaille pakten. Een aantal favorieten die ernaast grepen, natuurlijk Epke Zonderland, super sympathiek, maar weet je wel, Daphne Schippers, die ik overigens vorige week Daphne Dekkers noemde, maar Daphne Schippers. ook dat was, ik bedoel, uitzonderlijk, zelfs de estafette, ik bedoel, het leek alsof niets wilde lukken, maar goed, ook een zin van deze week is, je verliest niet goud, je wint zilver. Toch? En dat is ook wel helemaal waar. Ik bedoel, we hebben enorm veel waardering voor iedereen die zilver wint. Ik bedoel, ik zou het zelf niet voor elkaar krijgen. Hockeyvrouwen en nog wat anderen die gewoon naast hebben. Overigens de teamsporten. Heel bijzonder dat we allemaal in de halve finale komen. Maar zo vervelend om dan je laatste wedstrijd te spelen en dan niet brons te kunnen winnen. Ook een nieuwe zin, deze Olympische Spelen. Maar dus een aantal favorieten die ernaast hebben gegrepen. Maar onverwacht gouden medailles. Ik noem er maar even een paar. Anna van der Breggen, wielrennen. Dat was helemaal in het begin, misschien dat die geheugen al niet meer toelaat. Maar een bizarre wedstrijd, waar één Nederlandster vooraan rijdt en enorm hard ten val komt en een andere Nederlandse vrouw wint. Over mijn dochtertje heeft deze paar weken ook het woord Nederland genoemd. Dus als ze naar bed gaat, ik heb een filmpje. Hallo Nederland. Omdat ze het op televisie constant hoort. Nederland, Nederland. En dat is Anna van der Breggen. Je mag best applaudisseren. Sanne Wevers. Even een quiz, waarvan was Sanne Wevers? Van de balk turnen. Ik was zo enthousiast. Ik zat ook live te kijken. Ik moet zo overigens zeggen, er zijn 2 mannen van dit WK, of van deze Olympische Spelen. En ik vind de presentator, ik ben even zijn naam kwijt, maar de presentator van turnen, wat een geniale kerel zei. Zeg je? Hand van zetten natuurlijk. En wat een serieus oude coach van een vrouwenteam, denk ik. Ja, want ik heb denk ik te maken met een expert. Maar... Maar ik heb nog nooit van Turner gehouden, maar sinds hij presenteert, en misschien doet het al eeuwen, maar goed, ik vond zo'n mooie wedstrijd op de balk en goud. Sharon van Rauwendaal, 10 kilometer zwemmen, wat een bizarre prestatie. En ook nog eens een keer 10 kilometer zwemmen open water, Ferry Weertman, ook goud. Maar allemaal onverwacht voor mijn gevoel. Ik ben geen expert, maar ik volg dan het journaal of het nieuws. Onverwachte medailles. Ik vond het zo apart dat niet-favorieten ernaast grepen. Of de favorieten ernaast grepen en de niet-favorieten wonnen. En dat vind ik het mooie van sport. Is op papier kun je de beste zijn. Maar het komt allemaal aan op het moment. En hoe het voelt. En hoe je gedachten zijn. En als er net iets is gebeurd. Of een blessure of iets dergelijks. Wat misschien niet per se een blessure is. Maar het kan gaan spelen in je denken. En het komt allemaal aan op dat ene moment. En op dat moment dat je moet presteren. En ik vind het zo mooi om daarover na te denken. Dat soms kunnen we op papier er minder goed voor staan. Ga naar de Bijbel toe, dames en heren. Misschien soms kunnen we er op papier minder goed voor staan. Maar God kijkt niet alleen maar naar de dingen die op papier staan. God kijkt niet alleen maar naar ons cv, naar onze achtergrond, naar onze ervaring. Maar God kijkt naar de staat van ons hart. En ons mentale aspect. Een van de dingen die ik me deze zomer realiseerde, deze vakantie. Als we het een zomer moeten noemen. Nou, de afgelopen week mogen we dankbaar een zomer noemen. Toch? Dat is goed geweest. Maar meer heer, zou ik zeggen. Maar ik zou het niet erg vinden als er nog wat zomerse dagen bijkomen. Maar een van de dingen die ik me besefte deze zomer is hoe het mij heeft geholpen in mijn leven om een groei te zien door mijn relatie met God in zelfverzekerdheid. Of ik heb ervoor gekozen om het woord te noemen zelfverzekerd. Het Engelse woord is confident, wat heel erg lastig te vertalen is. Je zou het kunnen vertrouwen als vertrouwen. Maar ik vind ook dat er een stukje zelfvertrouwen bij hoort. Maar als je zegt zelfvertrouwen, dan is het alleen maar in jezelf gebaseerd. Je zou kunnen zeggen zelfverzekerd of verzekerd of wat dan ook. Maar ik vind het woord verzekerd zijn. Gewoon dat je verzekerd bent, vind ik de mooiste definitie die ik hiervoor kan gebruiken. Want we zijn niet zozeer verzekerd op basis van onszelf, maar we moeten wel zelf verzekerd zijn. Niemand kan ons verzekeren, behalve wij zelf. Ik weet niet of je wel eens een verzekering hebt gehad waarvan je dacht van, hey, ik voel me verzekerd. En dat het in de realiteit minder bleek te zijn. Maar jij zelf kan verzekerd zijn. Dus dat is waar we het over gaan hebben vandaag. Alright. Mijn eerste observatie over deze teksten is dat onze omstandigheden niet hoeven te bepalen hoe verzekerd wij zijn. Onze omstandigheden hoeven niet te dicteren of wij verzekerd zijn of niet verzekerd zijn. Dat zien we in deze teksten. Op papier is Saul beter geschikt als koning, de zoon van de rijke familie. Steekt met kop en schouders boven de rest uit. Hij is Gods eerste keuze. Maar Saul, we zien in zijn leven, we zien dat Saul in hoge mate onzeker is. En zijn onzekerheden hebben niets te maken met zijn omstandigheden. Zijn onzekerheden hebben te maken met hoe Saul denkt over zichzelf. En zie, we kunnen nog zoveel geloof hebben in God, maar als we geen geloof hebben in onszelf, dan zullen we merken dat we kunnen vertrouwen op God, maar misschien niet kunnen vertrouwen op God in ons. Op papier is David minder geschikt als koning. David was rossig, knap, had mooie ogen, hij was jong. Hij had niet het masculine uiterlijk van Saul. Hij miste de kaaklijnen wellicht. Zijn broers waren soldaten, hij was een herdersjongen. Zijn broers waren langer dan hem. David leefde met een zekerheid die moeilijk te plaatsen is op basis van zijn omstandigheden. Dus hier is het goede nieuws. Jouw zekerheid hoeft niet af te hangen van je situatie, van je baan, van je inkomen, van je omstandigheden, van je cv, van je connecties. Jouw zekerheid kan gebaseerd zijn in iets anders dan je omstandigheden. En dit is mooi, want dit betekent dat we zeker kunnen zijn in onzekere tijden. Het is ook lastig, want dat betekent dat de comfortabele of de zekerheden die we hebben opgebouwd voor onszelf niet het fundament kunnen zijn om zeker op te zijn. Want wie weet dat er dat werk komt en dat werk gaat. Wie heeft de ervaring dat geld komt en dat geld gaat? Wie heeft dat die ervaring? Ik heb deze vakantie nog ervaren dat geld kan gaan. wie weet dat vrienden kunnen komen en vrienden kunnen gaan? Wie weet dat er mensen zijn in je leven op wie je je leven kan bouwen of op wie je afhankelijk kan worden, die op een bepaalde manier uit je leven kunnen. kunnen vertrekken, op wat voor omstandigheden dan ook. En ieder moment dat we verzekerd zijn in onze omstandigheden, maken we onszelf kwetsbaar, omdat als onze zekerheid ligt in onze zekerheden, zoals we dat noemen, dan zullen we merken dat ons leven veel te fragiel is. En ik zie heel erg vaak dat mensen geloven in een God die als we het hebben over gelovigen die hier vandaag zijn, geloven in een God die goed is. Maar niet meer geloven dat God goed is als onze omstandigheden slecht zijn. En zeggen, waarom zou een goede God ons kunnen toestaan om te leven met deze omstandigheden? Maar dat is omdat God verder gaat en dat onze zekerheden dieper liggen dan onze tijdelijke zekerheden hier op aarde op dit moment. En dat is omdat wij een zekerheid hebben van binnen en een hoop hebben van binnen die nooit teleurgesteld kan raken. Dus ik denk voor ons als gelovigen is het belangrijk om te leren om vertrouwen te hebben, om zelf vertrouwen te hebben, ongeacht onze omstandigheden. Als ik je zou kunnen helpen als je... En ik wil niet op een of andere manier impliceren dat als je geen baan hebt, dat het komt omdat je onzeker bent. Dat wil ik absoluut. Of als je niet succesvol bent, of niet genoeg geld verdient, of geen vriendin hebt, of whatever, of geen vriend hebt, niet getrouwd bent, dat ligt aan jou, dat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar kan ik tegen je zeggen dat je zeker kan zijn, ondanks datgene waar je naar verlangt? En mijn ervaring is dat het vaak zo is, zonder te zeggen dat je, nogmaals, dat als er iets ontbreekt in je leven, dat het komt omdat er iets ontbreekt in jou. Maar ik weet wel dat als ik aanvul in mezelf, of als ik in God vind wat ik niet kan vinden in mijn omstandigheden, dat heel erg vaak die omstandigheden, dat ik die omstandigheden aantrek als ik het zelf ben. Is het waar? Dus heel erg vaak zijn we op zoek naar een baan, maar ik denk dat het beter is om de competenties op te bouwen en de baan zal wel komen. We zijn op zoek naar een salaris, maar het is veel beter om meer waarde te leveren op ons werk. En wat denk je? Het werk zal wel komen. Als mensen zien dat je waarde levert, hoef je niet te bedelen om werk. Dan zul je merken dat je een onderhandelingspositie hebt om werk of opdrachtgevers of wat dan ook te verkrijgen. Maar dus onze zekerheden liggen niet in onze zekerheden, maar liggen ergens anders. Mijn tweede punt is, zekerheid is nooit 100%. Ik zou het vervelend vinden als ik de illusie zou kunnen geven dat er hier mensen zijn vandaag, inclusief mezelf, die 100% altijd, zonder falen, altijd zeker zijn. En dit is het ding. Ik denk soms dat we kijken naar mensen als David in de Bijbel. En kijken naar misschien andere mensen in de kerk of mensen aan wie we ons optrekken. En we denken, die persoon is altijd sterk. Die persoon is altijd zeker. Maar kan ik tegen je zeggen, ondanks het feit dat je een zekerheid kan hebben in God, ondanks het feit dat je een gezonde eigenwaarde hebt, ondanks het feit dat je een goed zelfbeeld hebt, we hoeven nooit de illusie te hebben dat je altijd en overal zeker hoeft te zijn. Niemand is altijd en overal zeker. Saul was niet altijd onzeker en David, lezen we in de Bijbel, was niet altijd zeker. David kende onzekere momenten en Saul kende zekere momenten. Ik vind het belangrijk om aan te geven, want ik denk dat het goed is om te realiseren dat geloof niet altijd 100% zeker voelt. Maar de Bijbel zegt wel, dat geloof is een zekerheid. God is een zekerheid voor de dingen waar we voor hopen. En er is iets met geloof wat we kunnen voelen. Er is iets met geloof wat we, en het is niet zozeer onze emoties, want we leven door geloof en niet door gevoel. Ook ik heb de Bijbel gelezen, maar geloof heeft een bepaald gevoel. Geloof heeft een bepaalde zekerheid. Maar we zullen nooit, soms wachten we op het moment dat alles zeker is, dat al onze omstandigheden 100% zeker zijn, dat wij 100% overtuigd zijn. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat ergens intern er een gegrondheid kan zijn in God. Maar dat er ook vragen kunnen zijn, dat er ook twijfels kunnen zijn. Dat we niet alles hoeven te weten. En dat we dan toch kunnen weten dat er ik geloof dat de Bijbel dat noemt, een vrede die alle kennis te boven gaat. Zie, soms in je hoofd kunnen er vragen zijn, maar ergens weet je dat je zeker bent. Zie, niet alles is zeker, maar in de kern ben je zeker. En ik denk dat het belangrijk is om te leren wat het is om in de kern zeker te zijn. En het tweede wat ik daarover zou willen zeggen, over zekerheid is nooit 100%, is niemand hier vandaag is chronisch onzeker. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om niet een diagnose over onszelf te stellen en uit te spreken. Ik ben een onzekere persoon. Ik ben simpelweg, mijn persoonlijkheid is onzeker. Ook om niet een persona te vormen van dit is zeker en dit is onzeker. Maar ik denk dat het gevaarlijk is, of ik denk in ieder geval dat het risicovol is voor onszelf om te zeggen, weet je wat, ik ben simpelweg onzeker. Dit is wie ik ben, ik ben onzeker. Ik zal nooit zeker kunnen worden. Want hoe weet jij wat je kan doen als God aan je kant staat? Hoe weet jij wat je kan doen als je denken hervormd begint te raken aan de beloftes van God? De Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 2, word niet hervormd door deze wereld, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Veel vertalingen zeggen, word getransformeerd door de vernieuwing van je denken. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat je je denken kan vernieuwen over jezelf. En dat doen we niet door positief te denken of door naar Anthony Robbins seminars te gaan. Dat doen we op basis van het woord van God. Zie, het woord van God is het enige wat ik ken, wat het potentieel heeft om jouw mening te veranderen over jou. Zeg nog, de Bijbel, of Paulus schrijft het woord van God in 2 Korinthe 4 vers 18, je hoeft het niet op te zoeken, maar het zal je op het scherm verschijnen. 2 Korinthe 4 vers 18, dat wij, als we de Bijbel lezen, dat we dat zien als een spiegel. Dat we dat als een spiegel aanschouwen, en als we dat zien, dan worden we van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Zie, we worden veranderd naar het beeld wat we zien in de Bijbel. De Bijbel is een spiegel. De Bijbel zegt, of Paulus schrijft, dat de wereld aan het wachten is op de openbaring van de zonen van God. Wat is dat? De zonen van God zijn al in de wereld, de erfgenamen van God, maar de openbaring van de zonen van God. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat er iets, dat er een potentieel in jou ligt, maar het is belangrijk om het zelf te gaan zien, zodat je veranderd kan worden naar het beeld wat God voor jou heeft. Paulus schreef, ik bid dat de ogen van je hart opengaan, zodat je zou zien wat de erfenis is die God heeft gelegd in de heiligen. Efeze hoofdstuk 1. Zie, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat er iets in ons is wat veel groter is dan wat we kunnen zien aan de buitenkant. En dat is waarom God niet kijkt naar uiterlijkheden, dat is waarom God kijkt naar innerlijkheden, omdat God heeft zaden van potentieel in ons geplant. Maar wij... Het is enorm belangrijk dat ons denken niet automatisch veranderd wordt. Het is niet zo van, oh ja, ik geloof in God. Dus alles wordt veranderd. De Bijbel zegt, alle dingen worden nieuw, maar we worden getransformeerd door de vernieuwing van ons denken. Wat is het nou? Worden alle dingen nou nieuw? Of worden we nou getransformeerd door de vernieuwing van denken? Beide. Onze geest wordt nieuw, maar ons denken ondergaat een proces van transformatie naarmate wij gaan denken... Naarmate wij gaan denken overeenkomstig wat God in onze geest heeft gelegd. Zie, de Bijbel, Paulus spreekt over dat God communiceert van geest tot geest. Hij communiceert van zijn geest naar onze geest. Dat betekent dat God niet communiceert met mijn ziel, niet met mijn verstand, niet met mijn lichaam, maar hij communiceert in mijn geest. Ergens binnenin mij is er een soort van wetenschap. Ergens binnenin mij ben ik één geworden met God. Maar we weten allemaal dat er nog heel erg veel oude onderdelen over zijn gebleven. Het is alsof je auto is gerepareerd en de oude motor eruit is gehaald en een nieuwe motor erin is gezet, maar er allerlei oude roestige onderdelen nog achterblijven. En het belangrijke is om die onderdelen eruit te halen en om nieuwe onderdelen erin te sleutelen die volgens, spreek ik de taal van sommige mensen hier vandaag, die beschreven staan in het woord van God. Dus wij zijn niet 100% zeker, maar ergens binnenin ons... Als we geloven in Jezus, zo'n beetje een derde van onze persoonlijkheid, minst minimaal, is vernieuwd. Er is ergens in ons een zekerheid die we kunnen ontdekken. Maar ik wil dat je weet dat het iets vraagt van jou en mij. Zie, Saul, ik vind het zo bizar. Saul, er werd over Saul gezegd, de geest van God zal over je komen. En je zal een nieuw mens worden. En nog steeds zie ik al deze zwakheden in Saul. Hey, maar ik dacht dat de geest van God over Saul zou komen. Is hij nou een nieuw mens? Nee. Er was iets veranderd in Saul, maar Saul moest iets veranderen om getransformeerd te worden naar hetgene wat God in hem had gedaan. Dus we moeten ons realiseren, niet alles wat God doet is automatisch. Er is iets wat God doet en er is iets wat God vraagt voor ons om te doen. En niemand kan jouw denken zoveel beïnvloeden als jijzelf. En er is niet zo krachtig als het woord van God. Niet alleen maar boeken en coaching sessies en therapie. Ik geloof in al die dingen. Maar het woord, het pure, ongefilterde woord van God, heeft het potentieel om ons te transformeren. Mijn derde punt, we gaan verder, want ik heb nog wat werk te doen hier vanochtend. Is iemand die hier wat aan heeft? Iemand? Zie, zekerheid kun je niet faken of fabriceren. Ik denk soms dat we in de war raken als we denken geloof is zekerheid. Dan denk ik, oké, nu moet ik een zekere persoonlijkheid aannemen. Dus nu kom ik naar de kerk, of kom ik naar Connect Groep. Hey, en alles is zeker. Gaat het met jou? Goed. Ja? Zeker weten. Maar snap, het lijkt alsof we denken dat de kerk er is om elkaar te tonen hoe zeker we zijn. Want als we onzekerheden toestaan, dan zijn we niet langer meer, dan geloven we misschien niet langer meer. Of er is, ik geloof heel erg in de kracht van onze woorden. Dat als we dingen proclameren en uitspreken, dat we daarmee ons denken kunnen veranderen of dat we onze omstandigheden kunnen veranderen. Maar soms gaat het zo ver dat we niet meer met elkaar kunnen praten en kunnen zeggen, hoe gaat het? Geweldig, prijs de Heer. Ik weet dat we zo niet praten in deze kerk, maar ik probeer het een beetje te vergroten. Ik denk, hoe zouden wij het zeggen? Lekker man. Alles goed? Ja, alles goed. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat er momenten zijn, niet ieder moment, maar dat er momenten zijn om echt te kunnen zijn. En connect om te zeggen, weet je wat, ik worstel hiermee. Dit is een zwakte van me. Dit is waar ik moeite mee heb. Dit is wat ik lastig heb. Dit zijn vragen die ik heb, zodat we samen elkaar kunnen bemoedigen en kunnen aansterken. Zodat we echt kunnen zijn met elkaar. Zodat we transparant kunnen zijn in ons denkproces. Want heel erg vaak is het belangrijk om te realiseren dat als we overgelaten worden aan ons denkproces, dat er heel erg veel dingen toegevoegd kunnen worden die niet van God zijn. En dat we niet kunnen filteren met elkaar. Dit is waarom zelfs Jezus verleid werd toen hij in de woestijn was. Ik weet, ik ben een beetje all over the place vandaag. Volgende week is mijn vakantie over, dan heb ik alles weer op orde. Maar zelfs Jezus werd verleid, werd bezocht door de duivel toen hij in de woestijn was, toen hij 40 dagen aan het bidden was en aan het vasten was. Waarom Jezus? Nou, ik zal het je vertellen. Het was Jezus en zichzelf. En de Heilige Geest, ik weet het, ik snap het. Maar het was, Jezus was alleen. En Jezus was kwetsbaar. En kan ik je zeggen, er zijn momenten in jouw leven dat je kwetsbaar bent. En er zijn ook momenten dat het misschien gezonder is om kwetsbaar te zijn, dan dat het is om onverslaanbaar te zijn. Dus we moeten ons realiseren, we hoeven niet altijd en overal een zekerheid te fabriceren en te faken die we niet kennen. Ik denk ook dat het belangrijk is om te realiseren dat er een verschil is tussen nederigheid. Hoe heb ik het hier opgeschreven? Er is een verschil tussen nederigheid en onzekerheid. Zie, soms denken we dat, als ik me onzeker opstel, dan ben ik nederig. Maar nee. Er is een verschil tussen nederigheid en onzekerheid. Er is ook een verschil tussen vertrouwen, tussen zelfverzekerd zijn en arrogantie. Soms denken we, als ik zelfverzekerd ben, als ik geloof wat ik heb, als ik zie en erken wat ik heb, dan kom ik arrogant over. Of als we mensen zien die gewoon comfortabel zijn met zichzelf, kan dat soms iets triggeren in onze eigen onzekerheden. Spreek ik hier tegen iemand die dit ook wel eens heeft meegemaakt, behalve ik alleen. Dat we denken, oké, de zekerheid van iemand anders kan iets triggeren in mij. Dus noem ik dat arrogant. Terwijl soms is zekerheid simpelweg anders dan arrogantie. Maar die twee dingen, zekerheid en arrogantie en nederigheid en onzekerheid, kunnen heel erg op elkaar lijken. Wat is de beste manier om het uit te leggen? Ik denk, een jongen, een tiener uit Wassenaar. En een jongen die opgroeit in de Bronx in New York. Ja, die kunnen dezelfde slang spreken. Ze zouden dezelfde kleding kunnen aan hebben. Ze zouden dezelfde muziek kunnen luisteren. Ze zouden zelfs allebei rappers kunnen zijn. Als je ze ziet, qua uiterlijkheden zou je zeggen, die gasten zijn precies zoals elkaar. Ze houden van dezelfde muziek, ze spreken dezelfde taal, ze snappen elkaar. Maar kan ik je dit zeggen, als ik een conflict met je heb, of als de druk erop wordt gezet, dan denk ik dat je heel erg snel gaat ontdekken waar die jongens vandaan komen. Van de plek waar ze vandaan komen. In Wassenaar denk ik dat het op straat heel erg anders eraan toe gaat dan in de Bronx in New York. Zie, dus ze kunnen dezelfde uiterlijkheden hebben. Zijn mensen uit Wassenaar. Die zeggen, nee. Je hebt geen idee. Hoe weet jij nou wat er omgaat in het hart van Wassenaar? Nee, ik snap ook dat het een Wassenaar raak kan zijn. Ik ben laatst in Duinruil geweest en inderdaad, het gaat er hard naartoe daar. Maar we hebben een jouw moment, dus als je daar vaker over zou gaan horen, dan is dat de reden. Maar onzekerheid en nederigheid kunnen soms dezelfde uiterlijkheden hebben. En zekerheid en arrogantie kunnen soms ook op een bepaalde oppervlakkig niveau er op hetzelfde manier uitzien. Maar diep van binnen in je hart zul je merken dat ze komen uit een andere plek. Het komt uit een hele andere motivatie. Dus onzekerheid kan stil zijn en nederigheid kan stil zijn. Maar diep van binnen komt het uit een plek van zekerheid. Arrogantie kan luidruchtig zijn. En verzekerdheid kan zelf luidruchtig zijn. Maar diep van binnen komen ze uit een andere plek, uit een andere motivatie. En waarom vind ik het nou zo belangrijk? Ik denk dat het enorm belangrijk is om te realiseren dat de Bijbel niet spreekt over als wij zwakke prestaties leveren, dat wij sterke resultaten zullen krijgen. Ik ben bang dat teksten als wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk, dat we die interpreteren op zo'n manier dat we zeggen, weet je wat, als ik gewoon niks presteer, dan komen er sterke resultaten uit. Dat is niet wat er staat in de Bijbel. Wat er staat in de Bijbel, wat Paulus zegt in 2 Korinthe 12, vers 9, hij zegt, en dit was een situatie waarin Paulus zei, ik heb gevraagd aan God dat dit mezelf verlaat. Ik heb 3 keer gevraagd en iedere keer kreeg ik nee te horen. Dus was ergens in Paulus, was er iets kwetsbaars, iets wat hij niet kon verslaan, iets wat God niet van hem wegnam. En dan zei hij, God zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus, zei Paulus, ik laat mij liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Luister hier naar vers 10. Omdat Christus mij kracht schept, of schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in belediging, in nood, in vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Zie, de manier hoe ik dit lees is, dit betekent niet dat nogmaals, dat wanneer we zwakke prestaties leveren, we sterke resultaten gaan zien. Hoe ik dit lees is, Paulus zegt, ik kan niet op eigen kracht de resultaten bereiken die God voor mij heeft. Dus wanneer ik stop om te leven vanuit mijn eigen kracht, kan ik pas beginnen om te leven vanuit Gods kracht. En hij zegt, ik heb gemerkt dat als ik zwak ben, dat Gods kracht in mij, zegt hij, de kracht van God in mij veel sterker is dan mijn eigen capaciteit en mijn eigen sterkte. Zie, dit is waarom Saul een veel minder gekwalificeerde koning was dan David. Want David had meer zwakheden dan Saul. Saul had meer sterke punten dan David. Maar David had geleerd om sterk te zijn in zijn zwakheid. En Saul had het aangeleerd om zwak te zijn in zijn kracht. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wij sterk kunnen zijn, terwijl we zwak zijn. Heb ik iemand verloren hier vandaag? Iemand? Zo belangrijk om te realiseren, want we kunnen soms zo'n ding, ik bedoel, even twee power scriptures en dan gaan we verder. Maar twee teksten die aangeven dat God ons roept, niet om zwak te zijn, maar om sterk te zijn. Efeze 6 vers 10. Verder mijn broeders, word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. De Engelse vertaling zegt, be strong in the Lord and in the power of his might. Er staat niet dat we zwak moeten zijn, maar er staat, laten we sterk zijn in God. En in zijn macht. 2 Timotheus 2 vers 1. Paulus die schrijft aan het einde van zijn leven aan Timotheus. Een jonge pastor, een jonge voorganger. Zei, mijn kind, mijn zoon, wees sterk door de genade van Christus Jezus. Hij zegt, wees sterk niet in jezelf, maar in Gods genade. Zie, genade is veel meer dan alleen maar het wegwassen van je zonde. Genade is de capaciteit om bekrachtigd te worden in de gebieden waar wij zwak zijn. En laat me hierheen gaan. Onzekerheid, mijn vierde punt is onzekerheid, is veel destructiever. Het maakt veel meer kapot dan je denkt en dan je lief is. Zie, als wij nederigheid en onzekerheid met elkaar verwarren, dan zullen we merken dat we bepaalde dingen verliezen in ons leven die God voor ons heeft. Dus als we kijken naar Saul's leven, en ik zal niet alle teksten gaan voorlezen, want daar hebben we geen tijd voor. Maar als we kijken naar de gevolgen van onzekerheid in Saul's leven, dan zien we dat Saul natuurlijk, dat hij het koningschap verliest, dat hij vroegtijdig en dood sterft. Ik zeg niet dat als je onzeker bent, dat jouw lot is. Maar we zien dat hij vervangen moest worden, omdat God hem niet kon gebruiken voor het doel wat God voor hem had. Maar wat we zien is, Saul is onzeker op het moment dat hij gekozen wordt. Zo opvallend dat op het moment dat hij gekozen wordt en zei, dit is het moment om Saul uit te kiezen. Of om de nieuwe koning uit te kiezen. Dan staat er dat, weet je wat, ik ga deze gewoon voorlezen. 1 Samuel 10. Dan staat er, toen Samuel al de stammen van Israël naar voren liet komen, werd de stam van Benjamin door het lot aangewezen. Toen hij de stam van Benjamin naar voren liet komen, opgesteld naar zijn geslachten, werd het geslacht van Matri aangewezen. En Saul, de zoon van Kis, werd aangewezen. Ze zochten hem, maar hij werd niet gevonden. Toen raadpleegden zij de Heer. Ze moesten bidden. Waar is Saul? Even kijken, toen raadpleegde ze de Heer opnieuw. Is die man wel hierheen gekomen? De Heer zei, zie, hij heeft zich tussen de bagage verstopt. Hij wist dat hij uitgekozen wordt als koning. En hier zit Saul tussen de bagage. En dan staat er in vers 22, ze snel daarheen, nam hem vandaar mee. Ze gingen midden tussen het volk staan. Of hij ging midden tussen het volk staan. Van zijn schouders hoger. En van zijn schouders en hoger was hij langer dan heel het volk. Nogmaals zien we hier hoe onzeker Saul was en hoe dat zijn hele leven doorging. Hij was zijn hele leven uiterlijk sterk, maar innerlijk zwak. Saul was onzeker op het strijdveld. In 1 Samuel 13 lezen we hoe zijn volgelingen, zijn strijders hem volgen, terwijl ze beven van angst. En Jonathan, zijn zoon, loste alle taken op. Jonathan die vocht veel van de gevechten en had veel van de overwinningen. En Saul, die was zwak en onzeker. Saul, en dit is ook weer interessant, dat toen Goliath, de Filistijn, de reus, voor het volk van God stond, intimideerde Goliath het hele volk. Hoe denk je dat het kan dat een heel volk van God geïntimideerd is? Ik denk omdat ze een leider hadden die onzeker was. En David zegt, wat zal er gedaan worden voor de persoon die hem verslaat? En ze zeggen, ze belooft een aantal dingen. Je kent misschien het verhaal wel. En Saul laat David het vuile werk doen op dat moment. Omdat Saul bang is als koning. En David sterk is in zichzelf. En dus ik wil dat je realiseert dat onzekerheid geen deugd is. Maar onzekerheid een last is die we van ons af kunnen laten vallen. Onzekerheid is geen diagnose over je leven. Ik geloof dat we in God een zekerheid kunnen vinden. Ik had het gevoel deze zomer dat God mij daaraan herinnerde. Weet je wat er gebeurde? Ik zou gewoon heel, heel real zijn. Wat er gebeurde was dat ik tijdens mijn vakantie een beetje aan het reflecteren was over een aantal dingen. En ik zag wat dingen. Ik ben op een bepaalde manier geneigd om te kijken naar de dingen die beter kunnen. Ik ben kritisch op mezelf. Net zoals ik soms kritisch ben op andere dingen. En ik wil gewoon dingen goed doen. En ik merkte op een gegeven moment dat ik voor mezelf aan het herhalen was waarin ik op een bepaalde manier tekort schoot. Dat is voor mij op een bepaalde manier vreemd, omdat ik heel erg mijn denken in de jaren die de afgelopen, denk sinds ik 18 ben, zijn enorm gevormd door God. En als tiener was ik behoorlijk onzeker, maar ik heb echt een zekerheid gevonden in God. En weet je, ik liep op het strand in de ochtend, ik was aan het bidden, ik wil niet de illusie wekken dat ik iedere ochtend op het strand loop te bidden, maar soms op zaterdag, als ik er tijd voor heb, gebeurt dat, dat ik er tijd voor, dat kan. En dus ik liep op het strand en ik bad en ik had het gevoel dat God tegen me zei, Lucas, je bent hier niet gekomen zonder zeker te zijn van jezelf. En ik had het gevoel dat God tegen me zei, of ik wist dat God tegen me zei, dat als ik alleen maar zou kijken naar naar de dingen die ik zelf zou kunnen verbeteren, of alleen maar zou kijken naar mijn zwakheden, dat ik mijn zekerheid zou laten afbreken en dat ik niet zou kunnen komen waar ik eigenlijk in de toekomst geloof dat ik wil zijn. En ik begon me te realiseren dat datgene wat mij hier heeft gebracht, is hetgene wat mij verder kan brengen. En dat als ik simpelweg mijn aandacht richt op het woord van God, wat God over mij zegt, wat God zegt over mijn omstandigheden, de waarheden van God, dat ik mijn zekerheid aanvul. En ik geloof dat er mensen zijn hier vandaag die het nodig hebben om te horen, jij hebt het nodig om een zekerheid te vinden in God. Diagnosticeer jezelf niet als zwak. En misschien denk je, ik ben niet een onzeker persoon. Maar kan ik je dit zeggen? Het is vreemd wat er gebeurt. Dat als je jezelf toelaat om bepaalde gedachtenpatronen in te laten slijten. Hoe er op een bepaalde manier een angst kan binnensluipen. Hoe er op een bepaalde manier een onzekerheid kan binnensluipen. Hoe er op een bepaalde manier iets kan gebeuren in ons leven. Zie, dit is wat ik fascinerend vind. Mijn laatste tekst hier, denk ik. Dat op een gegeven moment In 1 Samuel 18, dat, dit was eigenlijk in eerste instantie mijn basisgedachte, dat, ik lees gewoon voor 1 Samuel 18, vers 6 tot en met 10. Okay? 1 Samuel 18, vers 6 tot en met 10. Er staat dat het leger kwam, de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om de koning Saul feestelijk in te halen met muziek van tamboerijnen en rinkerbellen. Opgetogen zongen ze, Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. En dat die gedachte was een zaad in de gedachte van Saul, maar ook iets wat al dat het zeker weten al op vruchtbare grond zou vallen, omdat Saul in de kern onzeker was. Dus er staat in vers 8, Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend. David geven ze 10.000 en aan mij maar 1.000. Nog even en ze geven hem het koningschap. Klinkt dat herkenbaar? Oh, ze zien wel wat hij doet en niet wat ik doe. Oh, hij is beter dan ik. En dan zien we, de volgende dag werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. Zie, ik denk dat er onrust over ons heen komt wanneer wij ons gaan richten op wat anderen doen. En in vers 9, in de herziene statusvertaling staat er, vanaf die dag hield Saul David in het oog. Saul richtte zijn focus op David. Weet je wat bizar is? Weet je wat ik het meest bizarre vind van het hele boek 1 Samuel? Is dat vanaf hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 16. Op het moment dat David uitgekozen wordt, waarin God zegt tegen de profeet Samuel, hey, ik heb niet, kijk niet naar de uiterlijkheden, ik heb hem gekozen. Tot hoofdstuk 16 gaat het allemaal over Saul. Vanaf hoofdstuk 16 gaat het ook nog over Saul, maar dan gaat het over Saul vanuit het perspectief van David. En dan staat er constant, God was met David. Hey, misschien moet je David uitkiezen als muzikant, ik zie dat God met hem is. Het volk zag, God is met hem. En het hele perspectief van de Bijbel verschuift van Saul naar David. En David was er niet eens koning. Maar nu was Saul koning in Davids land. En ik vind het zo fascinerend om te zien dat Saul had zijn ogen gericht op David. Omdat hij wist dat de ogen van God, of ik weet niet of, hoe het samen ging, maar de ogen van God waren op David. En Saul fixeerde zich op David. Ik geloof dat het belangrijk is om te realiseren dat wij ons beter bezig kunnen houden met onze eigen race. Dat wij ons beter bezig kunnen houden met ons eigen persoonlijke record. Dat wij ons beter bezig kunnen houden met onze eigen zwaktes en onze eigen sterke punten. Ik geloof dat het beter is om onze eigen beloftes voor onszelf te herhalen. En niet om ons heen te kijken en zeggen, wat gebeurt er nog meer? Ik geloof dat het beter is voor ons als kerk om bezig te zijn met het bouwen van onze eigen kerk. Oké, hoe kun je groeien in zekerheid? Hoe kun je groeien in zekerheid? Laten we daarmee eindigen. Hoe kun je groeien in zekerheid? Lucas, je hebt me verteld dat zekerheid destructief is. Wat kan ik eraan doen? Ik denk dat het op een bepaalde manier gemakkelijker is dan we denken. Maar ook op een bepaalde manier ingewikkelder is dan we denken. Zekerheid bestaat voor een gedeelte uit jouw beeld van jezelf. Zekerheid bestaat uit jouw beeld van wie jij bent. In Matthäus 6, vers 25, wanneer Jezus tegen ons zegt, maak je geen zorgen, zegt hij, kijk eens naar de vogels. Hoeveel zijn die vogels waard? Voor hoeveel worden vogels verkocht? Ik weet niet voor hoeveel je een vogel vandaag kan verkopen, maar misschien €5. Parkiet? Zijn mensen... Maar misschien, ik denk voor €5 kan ik wel een redelijke vogel... Misschien... Als hij dood is en gebakken is, dan denk ik dat €20 is, maar... maar... En Jezus zei... Jezus zei, zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Zie, ik denk dat zekerheid gaat. Geen zorgen maken draait om onze eigen waarde. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wanneer wij zien wat God in ons ziet, wanneer wij gaan erkennen, wanneer ons beeld verandert van onszelf, wanneer we niet alleen maar geloven in God, maar geloven in onszelf, omdat we geloven wat God zegt, dat ons zelfbeeld gaat veranderen. Ik kan echt oprecht en eerlijk zeggen dat mijn mening over mezelf is veranderd op basis van niets anders dan het woord van God. En ik heb het idee dat ik zeg niet dat ik beter ben dan anderen, maar dat ik in staat ben om gebruikt te worden door God, mede omdat ik gegroeid ben in mijn mening over mezelf. Hey, maar dat is niet nederig. Nee, nederigheid is erkennen wat God zegt over jou. Soms is het nederig om te zeggen, ik verschil van mening met God, maar ik geloof dat God gelijk heeft. Ik geloof dat ik beter ben dan wie ik zeg dat ik ben. Filemon 1 vers 6 staat, mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is, in Christus Jezus. Zie, wanneer we al het goede erkennen wat in ons is, dan begint er iets te veranderen. Dit is een super belangrijke tekst. Wanneer we beginnen te erkennen wat goed in ons is, in plaats van wat slecht in ons is. Ik heb nog 1 minuut. Zekerheid bestaat uit jouw beeld van jezelf, maar zekerheid is gefundeerd in jouw relatie met God. Ik vind het zo fascinerend om te zien dat er zoveel Bijbelse karakters waren in de Bijbel die God gebruikte. die onzeker waren van natuur. Mozes. Mozes zei tegen God, ik kan het niet. En God zei, weet je wat? Ik ben met je. Gideon, die zich verschuilde voor de vijanden van God. God zei, Gideon, je bent een machtige strijder. Gideon zegt, nee, ik ben geen machtige strijder. Ik kan het niet. En God zegt, ik ben met je. De discipelen van Jezus. Laten we eerlijk zijn, niet de meest geleerde jongens. Niet de grootste experts. Gewoon een groep middenstanders die God koos. En God zei, ga de hele wereld in. En wat zei hij? Ik zal met jullie zijn. Alle dagen van je leven. En in David zien we vanaf 1 Samuel 16, dat mensen zeiden dat Samuel schreef, vanaf dat moment, het moment dat hij gezalfd werd, kwam de geest van God op hem en God was met hem. Zie, ik denk dat we beginnen te realiseren wie we zijn. Wanneer onze zekerheid, dat onze zekerheid dan op een bepaalde manier ons beeld is over onszelf. Maar ons beeld over onszelf wordt veranderd door een fundament te hebben in onze relatie met God. David, hoe ontdekte David wie hij was? Hoe ontdekte David dat er een koning in hem was? Hoe ontdekte David wat het potentieel in hem was? Ik geloof niet op het moment dat Samuel over hem profiteerde en zei, weet je wat, jij bent het. Ik geloof dat David een relatie had met een levende God. Dat God voor hem leefde. En dat hij zich begon te realiseren terwijl hij God aanbad. Terwijl hij persoonlijk werd met God. Terwijl God hem dingen vertelde die niemand over hem kon vertellen. God kende David beter dan wie dan ook. Dat David zich realiseerde, God is mijn God. Misschien kan de band naar voren komen. Ik wil gewoon nog een stukje van een psalm voorlezen. Dit is wat David schreef. En hierin zien we waar David zijn zekerheid vond. En David schreef in Psalm 62, dat was een nummer, hij zei, alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots, mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Zie, ik denk dat je moet realiseren dat David een persoonlijke ontmoeting had met God. En vanuit die persoonlijke ontmoeting kreeg hij een zekerheid in zijn leven die geen mens in hem kon leggen. Hij zei tegen zichzelf in vers 6, zoek rust mijn ziel bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots, mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk te alle tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. Hij gaat verder en hij zegt, vertrouw niet op geweld, op niets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groeien geld en goed, hou je hart ervan vrij. Eenmaal heeft God gesproken en tweemaal heb ik het gehoord. De macht is aan God. Zie, David realiseerde zich. Alleen in God ligt mijn redding. Alleen in God ligt mijn kracht. Alleen in God ligt mijn zekerheid. Zie, wanneer God ons zegent met zegeningen, het is belangrijk om die zegeningen niet te gaan zien als onze zekerheden, maar om te zien dat God onze zekerheid is en blijft. Continu in het Oude Testament zien we dat het volk van God gezegend werd. En toen ze gezegend waren, weet je wat er gebeurde? Ze vergaten God. En God zei, als je mij vergeet, dan zul je merken dat je zegeningen die ik je heb gegeven, dat mijn zegen op dit land niet langer zal rusten op dit land. Ik vraag me af of er hier mensen zijn vanochtend die hier zitten en een schommelend proces hebben meegemaakt. Die zeggen, weet je wat, ik heb momenten gehad dat ik niets had. Dat ik geen hoop had. En ik mijn hoop begon te stellen in God. En dat ik vervolgens, toen ik die zekerheid had, mijn zekerheid begon te zien in mijn zekerheden.